U luistert naar een uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. Vandaag brengen wij u een programma over de Joodse bokser en scheidsrechter Benny Bril.
Hij bokste meer dan 300 partijen, arbitreerde op 3 Olympische Spelen en was waarschijnlijk de jongste bokser ooit die meedeed aan de zomerspelen. Zijn naam Benny Bril. Vorig jaar overleed deze sportman op 91-jarige leeftijd in Beth Shalom. Benny Bril. Zegt de naam tegen willekeurige voorbijgangers en de kans is groot dat ze weten dat hij een beroemde Joodse bokser was. Waarom is dat zo? En waarom heeft deze man zo'n indruk gemaakt? In deze uitzending van NIK Media geven we een antwoord op die vraag door terug te kijken op het leven van deze markante sportman. Aan de hand van fragmenten uit interviews die hij tijdens zijn leven gaf en getuigenissen van mensen die deze bijzondere persoon van dichtbij hebben meegemaakt, ontmoeten we de man die het aanzien van de boksport veranderde.
Ik was een echte kwajongen. Ik was de jongste van de 5 toen. Ik ben 12 jaar de jongste geweest. Want na mij kwam nog een jong broertje van 12. Die is 12 jaar jonger geweest als ik. Maar ik was een echte straatjongen. Op straat. Je wist niet wat vroeger wat radio of televisie was. Je hebt op straat geleefd. Dan gingen wij voetballen of we gingen vechten. We gingen buurt tegen gingen vechten met de Vroolijstraat. En toen hebben mijn oudste broer me meegenomen naar een bokswedstrijd. En dat was toen een boksverbod in Holland. Maar dan moest je lid zijn van de bond om die wedstrijden te kunnen bezoeken. En toen was ik 11 jaar en toen heeft mijn broer me mee naar binnen gesmokkeld. En ben ik gaan kijken en toen heb ik gezegd, dat wil ik ook worden. En ik ben van mijn 11e jaar, heeft mijn broer gezegd, ik zal het voor je betalen. Dat kostte toen een kwartje per week. En die zegt, als je 1 training overslaat, dan betaal ik niet meer voor je. Maar ik heb geen training overslaat, ik heb meer trainingen genomen. Maar vanaf die tijd heb ik nooit meer op straat gevochten. En dat zou een voorbeeld zijn voor de jeugd. Doe veel aan sport, doe veel aan oefeningen, doe veel dan. Dan heb je op straat, wat er tegenwoordig is, wat de uitschot, kan je me geweldig noemen. Dat heeft er niets mee te maken en kan je helemaal uitleven.
Benny Bril was bijzonder getalenteerd en behaalde in 1927, toen hij pas 15 jaar oud was, zijn eerste nationale titel. Nog voor zijn volgende verjaardag doet hij mee aan de Olympische Spelen in Amsterdam en bereikt daar de kwartfinale. Brils belangrijkste winstpartij was echter die in 1935 op de Joodse Olympische Spelen, de Maccabiade, toen hij in de finale de Zuid-Afrikaan De Haan versloeg. In totaal bokste Bril ruim 200 wedstrijden, waarin hij niet één keer is neergeslagen.
U weet wel, dames en heren, vroeger jaren werd er in ons bekende concertgebouw in Amsterdam gebokst. Dan hadden we donderdagavond Beethoven en zondagavond Piet van der Veer. Ik heb daarop het bekende liedje geschreven, de bokswedstrijd, dat behelst het verslag van een vrouw die met haar man naar het concertgebouw is geweest en nu aan haar dochter vertelt hoe dat is geweest. Je vader heeft me zondagavond meegenomen. Er was een bokswedstrijd in het concertgebouw. Er was een neger voor uit Afrika gekomen. Het was een gedrang in het portaal, dacht ik al flauw. Ik heb tot nou en toe maar niet kunnen begrijpen waarom er zoveel duizend mensen kijken gaan. De mensen vinden het geweldig een tractatie te zien hoe ze me kan er ongelukkig slaan. Je dode vader heeft 2 knaken moeten schokken voordat hij in het concertgebouw naar binnen mocht. Hij zei ik moet ze van dicht bij elkaar zien knokken en had een plaatsje bij het podium gezocht. Toen nog een heitje neergelegd voor een programma, dan kun je altijd zien hoe of de bokser hiet. Je moet het intrinsieke van het spul toch weten, maar anders zei hij, amuseer je je dat niet. Er waren 4 gewone touwtjes gespannen in het vierkant en dat noemen die lui daar een ring. Aan iedere kant een emmer water met een handdoek. Dat was voor als er eentje van zijn stokje ging. En eens 2 hele naakte gozers op het schavotje. Ik schrok me mottig meid en zei tot pa verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleurte in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer aan de lajatten. Zeg tegen vader Jan, ze te slaan, ik aan de beurs. Nee, zei die ouwe, die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan niet hard, moeder, dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij elkaar in de positie. De scheidsrechter die floot. Nou, ik zweer je, in een wip gaf me die ene aan die andere een doffer. Hij miste dadelijk een stukje onderlip. Marie, die gozer, gingen samen aan het rouzen. Bij iedere slag docht ik de gaten in hem zeep. Die neger kreeg een hengst precies tegen zijn ogen. Je zag geen ogen meer, je zag alleen een streep. Die zwarte was een kaak uit het model geslagen. Die stond te duizelen. Ik zeg, vader, is het nou uit? Nee, zei die vrouw, die ene moet hem blijven stompen. Totdat die heer in het midden op zijn fluitje fluit.
Bril had niet alleen talent, maar ook een opvallende techniek. En baseerde zijn vechtmethode op studies naar het gedrag van de katachtigen. In de dierentuin bekeek ik hoe de wilde beesten de zijsprong maken. Dat heb ik ingestudeerd. Loeren, toeslaan en wegwezen, legde hij ooit eens uit. Bokstrainer Jan Lente vertelde over zijn eerste kennismaking met bokser Ben Bril.
Ik ken Bril natuurlijk als jongetje zijnde, toen ik begon met boksen, was Ben Bril een van de topscheidsrechters van Nederland al. Gezien zijn achtergrond, en dat een Joodse man is, en ik ben zelf ook natuurlijk van Joodse afkomst. En dan volg je dat natuurlijk naderbij. Vervolgens heb ik Ben Bril leren kennen op onze boksschool. Toen ik 14, 15 jaar was, begon ik dus te boksen bij Kosman. En dat was boksclub Olympia. En daar is Ben Bril dus ook groot geworden. En dan moet je je voorstellen, dat is in de toenmalige Joden Huidtuinen, was drie hoog de trap op en het was een zolder. En daar werden alle kampioenen gekweekt. En als jongetje kijk je daar natuurlijk ontzettend tegenaan. Nou, en dan liep daar Ben Bril te sparren. Als grote kerel natuurlijk, want hij was bijna 2 meter, dus hij stak dik boven me uit. En dan zag je die man tegen de zak aanslaan en die zag je dan sparren. Ja, dan stond je natuurlijk helemaal perplex van wat je zag. Maar toen na een paar jaar dat ik dus meetrainde en zelf in de wedstrijden als junior ging, toen was Ben Bril dus inmiddels scheidsrechter. En dus je kwam hem overal tegen. En voor mij was het dus zeg maar de toenmalige Cassius Clay.
Vanwege zijn Joodse afkomst wordt het talent van Benny Bril tegengehouden. Een antisemitisch bestuurslid van de Boksbond verspert Brils weg naar de Spelen van 1932 in Los Angeles. En 4 jaar later weigert Bril zelf deel te nemen aan de Nazispelen, nadat hij in 1935 tijdens wedstrijden in Duitsland met eigen ogen zag waar de nazi's toen in staat waren.
Ik ben 15 à 20 keer ben ik al in Duitsland geweest. En daar ben ik altijd graag naartoe gegaan, omdat daar een goede wedstrijdsport was. Maar in 1934 mochten de Joodse jongens in Berlijn mochten niet meer tegen de niet-Joodse boksers boksen. Dus werd gevraagd, Amsterdam, Maccabi Amsterdam, willen jullie een team sturen naar Berlijn? Dan kunnen wij wedstrijden organiseren daar nog. En toen ben ik daar onderbij geweest. En ook Ab de Vries en verschillende hele goede jongens die in de jaren waren. En we boksten in Berlijn en toen zagen wij al Juden op de ramen staan, ramen ingooien. En dat was de Kristallnacht, dat is daar geweest. En toen heb ik gezegd, zolang dat regime daar in Duitsland blijft, kom ik nooit, zet ik een voetstap meer in Duitsland. En toen in 34, 35, 36 weer kampioen van Nederland ben geweest, kreeg ik een uitnodiging om naar Berlijn te gaan, Olympische Spelen. En toen heb ik gezegd, zolang dat regime daar in Duitsland is, zet ik geen voetstap in Duitsland. Ja. Dus ik weigerde op de Olympiade in 36 mee te doen.
Verkunde die Spiele van Berlin. Zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung. Als eröffnet.
Berlijn, we kunnen het gerust zeggen, is volkomen een Olympische stad geworden. Men denkt aan iets anders, men spreekt over iets anders. En allemaal, zonder uitzondering, uit welk land, van over zee of uit Europa, ze ook naar Berlijn gekomen zijn. Allemaal zijn ze vol lof over de onberispelijke organisatie en over de volkomen Olympische sfeer die hier in deze Olympische dagen heerst.
Maar het meeste, het groot getal, die zijn toch naar Berlijn gegaan. En zelfs een Han Hollander is er naartoe gegaan. En toen hebben ze pas gezien wat het werkelijkheid was. Het was niet anders dan propaganda voor de nazisport.
Tijdens de bezettingsjaren wordt Ben Bril verraden aan de Duitsers door een clubgenoot en vervolgens weggevoerd. Samen met zijn vrouw Celia, met wie hij in 1936 is getrouwd, overleeft hij het concentratiekamp in Bergen-Belsen. Als Ben Bril in 1945 uit het kamp komt, heeft hij vele familieleden verloren en wil hij niets meer van boksen weten.
Ik wilde niet stoppen, maar in zoverre, ik voelde niets meer voor om in de ring te stappen, om wedstrijden te gaan boksen. Want ze vroegen me weer voor een 46 om al eventueel mee te doen, ook wel naar de Olympiade. Maar ik zeg nee, als ik in de ring stond, dan wist ik dat een vijf broers van me om de ring heen zaten. En mijn zuster was er omheen en mijn vrienden en alles. En al die hebben ze allemaal vermoord. En dat ik nou zo alleen daar die leegte moet kijken. Ik zeg nee, ik wil geen wedstrijden meer boksen. Maar ik werd met de dag stiller en stiller als ik mijn werk heb gedaan. En ik kwam s'avonds boven, kreeg mijn vrouw geen woord meer uit mijn uit. En toen is ze achter me om met Barend Bertstorm. Dat was toen de tijd de hoofdscheidsrechter van de Nederlandse Boksbond. En die was het administratiebureau, zat hij daar. En toen hebben ze gesproken, Ben zal een cursus moeten gaan volgen als scheidsrechter. Dan staat hij toch weer in de ring. En zo hebben ze achter mijn rug om hebben ze dat klaargemaakt. En toen heb ik me laten overhalen om toch die cursus te gaan volgen als scheidsrechter. En wat Van den Berg gezegd heeft toen het jaren, wat goed is, komt snel. En ik heb het ook snel gedaan. En binnen een paar jaar was ik al internationaal scheidsrechter. En toen heb ik gezegd, ja, maar ik ga geen Duitsers arbitreren. Ik wil dan niet meer in de ring staan met de Duitsers in de ring. En toen is de president van de AIBA, de Amateur International Box Association, uit Londen gekomen, kolonel Russell, met de secretaris-generaal Harry Banks. En die hebben me gezegd, kijk eens Ben, wij hebben ook geleden in de oorlog en wij hebben ook heel tienduizenden mensen verloren. Maar wij gaan over een paar maanden een interlandwedstrijd geven. Engeland-Duitsland. En dan moeten wij het ook doen. Sport gaat weer vooruit zien. En toen heb ik me laten overhalen om toch internationaal scheidsrechter te worden. En toen heb ik me voorgenomen, als ik in de ring sta, dan zie ik geen Engelse, Franse, zwarte, gele, hoe je dat noemen wil, de mensen in die ring staan. Voor mij is de beste van die twee is winnaar. En dat heb ik volgehouden.
Thank you. says I'm made of clay, that I've had my day, but I'm not cut out for this. I just know what to say, and I say boxing's been couple of years I'd be through. Has boxing been good to you? Well, sometimes I punch myself hard as I can, yelling nobody cares, hoping someone will tell me how wrong I.
De loopbaan van Ben Bril als scheidsrechter is misschien nog wel indrukwekkender dan zijn bokscarrière. Zo is Bril bij 3 Olympiades en staat hij oog in oog met de beste boksers van de wereld. In Tokio met Joe Frazier en in Mexico met George Foreman. Bril leidt een gevecht om de wereldtitel en talrijke andere partijen om Europese titels. Boksers, ook de allergrootste, hadden ontzag voor de Utrechter.
Mijn belangrijkste partij was in Miami Beach. Toen ik van Tokio af teruggekomen ben. En toen heb ik een exhibitie van Muhammad Ali. Toen heette hij nog Cassius Clay. moest ik arbitreren, want dat hebben ze gezien op de tv hoe ik gearbiteerd heb. En ze wilden mijn Ben Bril, want anders moet je eerst 5 jaar wonen in Amerika voordat je in de ring komt. Maar ze vonden het zeker zo mooi dat ik gearbiteerd heb, dat ik in de ring stond. Tussen de Navy en de Army, Amerikanen. En toen heeft Muhammad Ali heeft hij dan een demonstratie gegeven. En die heeft hij in de tweede ronde heeft hij die man toch nog neergehaald. Dat heb ik hem uitgeteld.
Bokstrainer Jan Lenten.
Een markante figuur. Een echte scheidsrechter, een grote man waar iedereen met respect tegenaan keek. En ijdel en zag er altijd heel mooi uit. En dan moet je dat ook een beetje in de tijd verplaatsen, zoals wij dus toen de tijd nog straatschoffies waren eigenlijk. Hè. Zo'n 10, 15 jaar na de oorlog was alles natuurlijk niet zoals het nu was. En dan zag zo'n man er prachtig uit, rijk zag hij eruit. Ja, we keken echt tegen. Ik zeker keek echt tegen hem op.
Oud-bokser en actief scheidsrechter Henny de Rijk was jarenlang een persoonlijke vriend van Benny Bril.
Ben Bril was scheidsrechter. En waar ik er nu over praat is over de jaren 57, 58. Ben Bril was een Utrechter en was ook de enige die een grote auto reed. Hij reed een grote Amerikaan. Bijvoorbeeld, er waren bokswedstrijden in Maastricht. En dan zei hij tegen, dan moest hij daar, was daar scheidsrechter. Met zijn vriend Baren Bergstrom. Dat is ook een hele bekende geweest. En dan bokste ik op het programma. Met nog een Utrechtse jongen, Nachtegaal. Dat waren 2 A-klasses. En mijn trainer, Fabrine. Dan zaten wij met 3 man achterin en reden we naar Maastricht toe. Want dat was het voor zo'n organisatie het goedkoopste. Hè? Want ja, er moest betaald worden, er moest natuurlijk benzine betaald worden. Nou ja, dat, en dan leerde je Bril kennen. Ben was een man die erg leefde voor zijn sport. Dat, hij kon eigenlijk maar over één ding praten, dat was over het boksen. Zakelijk had hij het nooit verkeerd gedaan, vind ik dus. Ik bedoel, hij was ook al geslaagd zakenman, maar voor het boksen weet ik alles. Ik ken de periode dat hij dus zijn broodjeszaak had. En daar was hij bij wijze van spreken 14 uur per dag in, aan het werk. Hij was er erg druk mee. Maar als er dan een Olympiade aankwam en hij moest naar de Olympische Spelen, dat was dan jammer, dan moest een ander maar zijn zaak doen. En dan vergat hij echt alles. Dan was het boksen was nummer 1. Waar hij nooit over wilde praten was over zijn leven in de oorlogstijd, wat hij meegemaakt had. Maar dan krijg je toch dat je, ja, als je veel met elkaar in de auto zit, dan praat je. En dan komen er ook die dingen, hè, vanuit dat verleden kwam er boven. En dan kreeg ik had vroeger nooit zoveel respect voor hem, want ik vond het een arrogante vent. En toen leerde ik hem kennen en toen was hij helemaal eigenlijk niet zo. Hij was gewoon een, ja, soms wel eens een beetje triest. Hij had veel verdriet gehad in zijn leven. Ik denk dat hij dat verborg achter dat masker wat hij had, weet je wel. Dan krijg je dat hij in de oorlogstijd weggaat naar het kamp. Zijn zoon wordt daar geboren. Hoe dat allemaal dan, daar wilde hij geen eens op. Maar dan komt hij terug in 1945. Dan heeft hij aan een boksvriend spullen in bewaring gegeven in Utrecht. En dan gaan ze naar die boksvriend toe. En die weet zich dan helemaal niks meer te herinneren, weet je. Dat zijn dingen daar. Daar word je koud van. Nou ja, het boksen, dat was waar hij zich aan vastkwam. En dan, toen hij dan op 75-jarige leeftijd, misschien was, ja, was wel 75, hè. Toen werd er tegen hem verteld van dat hij was voorzitter van de scheidsrechtercommissie. En toen wilde men eigenlijk daar eens iemand anders zetten. Ja, 75 is toch een respectabele leeftijd? Nou, dat was verschrikkelijk, hoor. En op een bepaald moment zit ik bij hem thuis. Dan krijgen we zo het gesprek over de oorlog. Want dat zijn toch dingen die intrigeren. Ja, ik was nog maar jong toen de oorlog er was. Maar het zijn toch dingen die je meekrijgt. Van jong ben en je hebt zoiets niet. Dan begonnen we erover. En op een bepaald moment pakte hij een boek voor de dag. Dat heb ik gisteren toevallig. Heb ik dat voor mezelf eventjes opgeschreven. Ik zal je daar een stukje van voorlezen. Wat ik me toen herinnerde, hè? Er zit hij in het kamp Westerbork. Daar wordt een gevangene betrapt op een opeten van een klokhuis van een weggeworpen appel. Alle gevangenen moeten aantreden. En ik meen dat het in het boek van Lou de Jong ook aangehaald wordt, dat verhaal. Alle gevangenen moeten aantreden en Bril die moet uittreden. En de gevangene van het appelincident die moet zijn rug ontbloten. Bril krijgt een leren riem aangereikt en moet de man hieraan mee een aantal slagen geven. En dan met gevaar voor eigen leven, dat is heel, je moet je voorstellen hoe onmenselijk die mensen waren, die Duitsers toen, weigert hij. En de kampcommandant is hier zo van onder indruk dat hij de gevangenen in laat rukken. Kijk, op hetzelfde moment had hij hem dus dood kunnen schieten. Dat gebeurde daar in dat kamp. En hij weigerde om een medegevangene te slaan. Dat vind ik zo knap. Ik denk dat is een echte kerel. Ik bedoel, als je dat durft te weigeren, in die tijd, met dat te gezien wat er was, respect hem. En dat zijn die dingen die zijn bij mij bijgebleven.
Presentator en sportverslaggever Jack van Gelder maakte als klein jongetje kennis met Benny Bril.
Nou, ik zag hem voor het eerst als ik met mijn vader naar de broodjeszaak ging in Utrecht tegenover de toenmalige jaarbeurs. En dan gingen we dan broodje eten en zei mijn vader, dat is een hartstikke goede bokser. Die is later boksscheidsrechter geworden. En dat vond ik altijd wel leuk om bekende mensen te zien. Maar het zei me eigenlijk niet zoveel. Tot ik in 1976 naar de Olympische Spelen ging. En ik zou daar alleen atletiek en basketbal gaan doen. Maar na een dag of twee werd mij gevraagd omdat Dick van Rijn deed boksen daar voor de radio. Maar laat ik zeggen, die had niet de meest gelukkige fase uit zijn carrière. Die gaf steeds winnaars, terwijl de jury andere winnaars gaf. Dus toen zei men na twee dagen, is er iemand die ook nog iets van boksen weet? En toen zei ik, het lijkt me wel leuk, ik wil het wel proberen. Ik wist er echt amper wat van. En toen ben ik in Montreal met boksen begonnen. En toen heeft Ben Bril mij daar een beetje geholpen. Op een of andere manier ontmoeten we elkaar, ik vertelde mijn verhaal. En toen zei hij, let maar op mij. En dan geef ik je wel een beetje aan wie er op punten voor staat. En dat heeft zich voortgezet in de daaropvolgende jaren. Toen ik gevechten van Rudy Koopmans en Alex Blanchard ging doen. Dan zat hij altijd zo'n beetje tegenover me. En dan zei hij van nou die of die met als bijzonder hoogtepunt tussen aanhalingstekens. Dat wij op een gegeven moment in het Ahoy waren. Er was een partij tussen een jongen die heette volgens mij Achille Speedy Mitchell. Een jongen uit Afrika tegen... Ik dacht dat die jongen Frank Albertus of Albertus Vrij heette. Nou, in ieder geval een Nederlandse jongen. En na iedere ronde zei Bril van, ja, dat is voor die Nederlander. En ik deed dat in de Soul Show van Ferry Maat. Want dan mocht ik zo nu dan boksen en basketbal in doen. En ik zei, nou, dat is duidelijk. Dit is overwinning voor onze landgenoot. Maar de jury die dacht daar anders over. En Ben Bril die was echt totaal verbaasd ook. Maar het was niet zo erg. Maar ik stond het te vertellen in de uitzending. En op dat moment kwamen alle donkere landgenoten die daar in Ahoy waren. Het waren nogal wat, want het was hartstikke vol. Die kwamen naar mij toe en ik zei, hij heeft dit gedaan, jongen. En ik zei, nou, ik heb er niets mee te maken. Het is dus live in de uitzending dat ik bijna in mijn broek sta te doen. Vervolgens heeft men een uur niet kunnen boksen, want de hele ring werd nat gegooid met emmers en zo. Maar dan heb ik later met Ben nog wel erg moeten lachen. Dat we het, hij in ieder geval en ik door hem het fout zagen. Ben had er natuurlijk goed zicht op. Ten eerste was hij zelf een goede bokser geweest. En ten tweede had hij op een bijzondere manier autoriteit in de ring. Hij was nog steeds bokser onder de boksers, maar was ook een man die stond voor optimale rechtvaardigheid. En er zijn natuurlijk in de loop der jaren, zolang er boksen is, allerlei toestanden uitgehaald in de boksport. Gemaakte gevechten van opgewarmde lijken die opeens vanwege een lijst van de ander in elkaar geslagen moesten worden. Omkopingen, het hangt toch altijd een beetje tegen de onderwereld aan, zeg maar. De mensen die zich daartoe aangetrokken voelen, omdat het optimale overlevingsspel is, zeg maar. Maar hij hield altijd van de puurheid van de sport. Dus dat is het punten scoren, het proberen een tegenstander op reglementaire wijze eronder te krijgen. En dan hoop je dat twee mensen ongeveer gelijke sterkte hebben. En dat straalde hij ook uit. Hij straalde zoiets uit van, wat is dit mooi? En omdat hij daarvan hield, omdat hij er verstand van had en omdat hij autoriteit had, was hij een goede scheidsrechter.
Tijdens de bijna 50 jaar die Ben Bril doorbracht in de bokswereld, heeft hij een enorm aanzien verworven. De status van deze sport is mede door hem verbeterd. In de jaren 20 stond boksen gelijk aan duistere kroegen en schimmige schandalen. De techniek en kracht die Bril bezat als speler en de doortastendheid als scheidsrechter hebben daar verandering in gebracht. Boksen is mede door Benny Bril een erkende sport.
Benny Bril was een unieke figuur. Kijk, talent is er. Maar of het talent van Benny Bril, dus dat gaat even naar, of dat er ooit uitkomt, dat kan ik nu niet bepalen. Nogmaals, Benny Bril was voor mij de Cassius Clay, of de Muhammad Ali, van de jaren na de oorlog. Begrijp je wel? En als je me nu vraagt, loopt er een talent van als Muhammad Ali, zeg ik, die bestaan niet. Het zijn unieke figuur, en Benny Bril was een uniek figuur. Als bokser, maar ook zeker als scheidsrechter. En als ik zeg als scheidsrechter, heb ik in mijn... loop van de jaren mijn leven dus nooit een betere scheidsrechter gezien dan Benny Bril.
Hij was zeker in die periode een absolute topper. En heeft natuurlijk een enorme domper meegemaakt met 1936, waar hij dan niet naartoe ging in Berlijn. Dat was dan typisch Ben, al zoiets had van, dat is niet goed, daar ga ik niet naartoe. Ik hou van die sport, ik wil graag bij wijze van spreken Olympisch goud winnen. Maar mijn moreel staat dat niet toe. En ik denk dat Ben ten voeten uit was.
U heeft geluisterd naar een uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. Dit programma werd samengesteld door Pamela Steurhoft. Rob Gerritsen verzorgde de montagetechniek. Eindredactie Annette Betzalel. Alle informatie over onze programma's kunt u natuurlijk vinden